die vulling, meneer, die komt daarna bij mij. Ik hou er een papiertje tussen en ik constateer toch dat op dat ene vlakje er nog steeds een overbelasting is. En ineens mag ik het niet meer aanraken, want dat zeggen ze op de universiteit.
Welkom bij DentiPlus Podcast. Een podcast waarin ik, Marco Egas, interessante gasten spreek binnen en rondom de tandheelkunde. Vandaag is Arjen Starrenburg mijn gast. En Arjen is een bevlogen algemeen practicus die zichzelf zou omschrijven als idealist. Hij is degene die de T-scan, het apparaat waar deze aflevering over gaat, naar Nederland heeft gehaald. Via het door zijn opgerichte Easier Dental Care is dit prijzige stukje hoogstaande techniek aan te schaffen. Als autodidact met 10 jaar ervaring is hij de aangewezen persoon om ons ervan te overtuigen waarom de T-scan van toegevoegde waarde is in de tandartspraktijk. Veel plezier met deze aflevering. Welkom Arjan in deze podcast. Allereerst wil ik de luisteraar mededelen dat ik jou zelf heb benaderd voor deze podcast en dat ik hier geen cent voor krijg, maar dat ik dit doe uit interesse voor het product, voor de T-scan. Kan jij vertellen hoe jij zelf bij dit product bent gekomen?
Nou, ik ben zelf tot de T-scan gekomen doordat ik eigenlijk al een jaar of 10 via allerlei omwegen andere zeg maar chiropractie, neuraaltherapie, acupunctuur door had gekregen dat de mond een heel belangrijk gebied is waarvanuit je ziek zou kunnen worden. Werd ik door een collega geattendeerd op het feit dat ik dat er een cursus was in Amsterdam van een Amerikaanse chiropractor die met een tandarts was getrouwd. En die deden in een klein gezelschap 8-9 tandartsen uit verschillende landen in Europa, kwamen in Amsterdam bijeen om 3 dagen lang doorgezaagd te worden over het kaakgewricht vanuit de chiropractische hoek. En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk daar niets van af wist als tandarts, terwijl het eigenlijk mijn vakgebied is. En een van die cursusdagen zat er een Amerikaan met een apparaatje met een stuk folie wat je dan tussen je kiezen moest doen. En die meten dan alle kracht en wanneer de timing van welke kies voor het eerst op elkaar komt. En toen dacht ik, nou, dat is een heel handig apparaat, want dat zou wel eens heel belangrijke informatie kunnen opleveren als voor een tandarts. Dat bleek dus achteraf ook zo, want anders zou ik er nou nog steeds niet meer werken. En vanuit die hoedanigheid heb ik in eerste instantie gewoon voor mezelf die T-scan apparaat gekocht. Alleen ik vond hem wel vreselijk duur. Iets van €10.000. En ik als echte Nederlander ging ik beurskorting of cursuskorting bedingen, maar dat ging niet. Ook niet toen ik nog 2 collega's had benaderd die zeiden ik wil hem ook hebben. Geen korting. Maar het geval wil dat ik ooit distributeur ben geworden voor een Canadees implantatenmerk. En ik had dus een bedrijfje toenertijd noodgedwongen naast mijn tandartspraktijk opgericht, waar ik dan die implantaten importeerde. En toen zei ik, hebben jullie al een distributeur voor T-scan in Nederland? En dat hadden ze niet. En toen zei ik, kan ik dat worden? Ja, dat mag u best worden, maar dan willen we wel eerst wat meer gegevens. En 2 maanden later hadden ze mijn gegevens van het bedrijf gecontroleerd en mocht ik distributeur worden. En toen had ik hem met nog veel meer korting als dat ik hem op die beurs gekocht had of op die cursus. Toen ben ik met dat apparaat gaan werken en toen had je nog niet internet met allemaal hulpfilmpjes en dergelijke. Dus ik ben geheel autodidact en met de kennis die ik had vanuit die chiropractiecursus ben ik aan de slag gegaan. En ik was eigenlijk vrijwel direct flabbergasted, het is een beetje een raar woord, maar totaal verbaasd over hoe mijn patiënten reageerden op minimale veranderingen en dat kon ik me bijna niet voorstellen. En ook nog veranderingen waar ze beter van werden. Het is niet een apparaat wat iedereen beter maakt, maar het is wel een diagnoseapparaat wat gigantisch veel extra nuttige informatie kan overbrengen.
En is dat ook het moment geweest dat jij overtuigd raakte van de meerwaarde van de T-scan?
Het kopen, dat was omdat die chiropractor heel theoretisch heel goed duidelijk maakte wat het belang is. En zeg maar het echt enthousiast te worden om mijn collega-tandarts te zeggen... joh, dit is een fantastisch apparaat. Dat is zeg maar na een half jaar of een... dat weet ik niet meer precies, maar dat ik al zoveel mensen heel erg goed geholpen had. Maar dan ook niet geholpen in de zin van... ik heb een gaatje gevuld, goh, wat blij dat ik er weer vanaf ben. Nee, echt mensen met veel... dieper of dieper liggende klachten. Dus niet alleen soms tandheelkundig. Maar ik was toen nog een open vat dat nog niks wist. En toen zei iemand, mijn migraine is weg, kan dat? Ja, waarschijnlijk wel. Of iemand anders zei, nou, ik ging altijd naar de fysiotherapeut. Maar die zei, joh, je rug ziet er fantastisch uit. Al die kabels zijn weg. Nou, en zo ben ik autodidact omgegaan. En omdat dat zo fantastisch was... ben ik geprobeerd met dat inderdaad dat andere bedrijfje dat ding te gaan verkopen.
En verbaasde dat jou zelf, de resultaten, waar mensen mee kwamen?
Dat er resultaten zou komen in de mond, dat verbaasde mij niet. Maar al die effecten op afstand, zeg maar nek-schouderklachten, achillespeesblessuren, hamstringblessures, allemaal dat soort klachten, zo ver weg van de mond, ademhalen, zeg maar, dat... dat verbaasde mij wel. Dus door de T-scan ben ik nog veel meer naar dat soort externe, buiten de mond liggende factoren gaan navragen bij patiënten als ze komen. Dus ik ben een klein beetje na tandarts ook arts. Nou ja, dat is een te groot woord, maar het is zo gebruikelijk om in een tandartspraktijk alleen te vragen of je kiespijn hebt. En misschien een beetje kaakgewricht dat er nog bij kan komen, maar... bijvoorbeeld als ik in een anamnese vraag aan een meisje van 16... heb je wel eens hoofdpijn? Ja, wel eens. Vaak? Nou, niet zo vaak. Dan denk je, dat is inderdaad niet vaak. Maar dan vraag je naar de frequentie en hoe vaak? En dan zegt ze, ja, 3 keer in de week. Dat noem jij niet vaak? Nee, ze zegt, want ik heb het wel 7 dagen in de week gehad. Dus... dat soort dingen, hoe mensen leren leven met hun klacht en dat niet aan een tandarts vertellen, terwijl dat toch hartstikke belangrijk kan zijn. Ja, dat is wel voor mij heel verbazingwekkend geweest in het begin. Ik ben erachter gekomen dat wij als tandarts gewend zijn om als een soort paramedicus naast het ziekenhuis, naast alles. In de verzekeringen zie je het ook terug. We hebben een aparte verzekering voor ons beroep. Dus eigenlijk staan we helemaal buiten die medische wereld. Maar ik ben erachter gekomen door het gebruik van de T-scan en door ook andere cursussen, omdat je steeds meer die richting op gaat, dat wij eigenlijk gewoon in die medische wereld ons moeten begeven als tandarts. En wij zijn zo verschrikkelijk belangrijk.
En daar heb je steeds meer de holistische visie gekregen die ik op dit moment heb.
Ja.
En als je dan kijkt naar de traditionele manier om te kijken naar occlusie en articulatie, dan komen we aanzetten met het occlusiepapiertje. Mm-hmm. Wat geeft ons dit meer informatie, de T-scan, dan het occlusiepapier?
Er wordt wel eens gezegd, de T-scan sensor is zeg maar het elektronische articulatiepapier. Aan de ene kant kan ik die vergelijking begrijpen, maar het klopt eigenlijk helemaal niet. Want in mijn praktijk gebruik ik en de T-scan en articulatiepapier. Want wat doet het articulatiepapier? Die geeft precies aan in de mond waar boven- en onderelementen elkaar raken. En dat is eigenlijk alles wat een articulatiepapiertje echt daadwerkelijk doet. En de T-scan sensor die geeft dan aan welk element als eerste geraakt wordt. Als tweede, als derde. En dus eigenlijk dan zie je die opbouw van die beet. En je ziet ook de krachtenverdeling relatief van welke kies of welk element het zwaarst te verduren heeft. En dan heb je ook nog... de gemiddelde kracht, dan kan je precies eigenlijk gaan zien hoe linker masseter, rechter masseter actief wordt of inactief wordt. Dat zie je niet gelijk in het begin. Maar als je 5 jaar of 3 jaar of 7 jaar met dat ding gewerkt hebt, ik weet niet meer wanneer dat gebied voor mij kwam, dan ga je er steeds meer informatie in die data herkennen. Super leuk werk, omdat je mensen zo geweldig kan helpen.
Ja, en nou is occlusie, articulatie altijd een punt van discussie geweest in de tandheelkunde. En er zijn altijd stromingen die zeggen het is heel erg van belang. En andere stromingen die zeggen het is niet van belang.
Say no more.
Hoe was jouw visie voor de T-scan en hoe heeft die het veranderd?
anekdotisch kan ik zeggen, toen ik studeerde, ik was gewoon een 1 plus 1 is 2 figuur, ben ik nog steeds. Kan ik zeggen, toen ik in mijn vierde, vijfde jaar van Groningen zat, toen begonnen ze met Facebook's en opbouwen, relaties vastleggen. Toen dacht ik echt, vanuit de grond van mijn hart, wat een onzin is dat. Want als je die Facebook bij iemand in zijn oren steekt en die andere in zijn andere oor, daar zit een fout in van, kan een fout in zitten van dat je een millimeter of 2 millimeter dieper in het ene oor zet dan in het andere oor. En dan ga je daarna dat overzetten in een articulator en dan is het ineens 10 millimeter werk of nog kleiner. En daar dacht ik van ja joh, dat is allemaal aanpassing van de patiënt, hallo. Maar... de waarheid heeft mij achterhaald, want nu ben ik aanpassingen aan het doen in het gebit, in die occlusie, die soms niet meer dan een tiende, misschien nog minder. Misschien moeten we wel over 100ste millimeters praten, want een mu is 1000ste millimeter, als ik me niet vergis. En tot 4 mu kunnen wij voelen, hebben wetenschappers voor mij ontdekt. En... dat betekent dus dat ik nu, in tegenstelling tot toen ik studeerde, juist super, super, super kritisch ben geworden op het functioneren op die schaal. En ik heb voor mezelf, noem ik dat, micromaloclusies. Want het zijn eigenlijk maloclusies, maar je ziet ze met het blote oog niet. En als ik hands-on trainingen geef bij mensen in de praktijk die dan meer willen weten over de T-scan, eigenlijk zonder uitzondering... zijn die, en dat is juist heel leuk werk, ontzettend verbaasd over als ik dan eventjes een kleine aanpassing doe na zo'n T-scanmeting en een behandeling doe bij zo'n patiënt, dat die patiënten dan soms al overeind komen. Jee, dat voelt een stuk beter. Dat is niet iedereen. Maar als dat het geval is, dan staan die tandartsen die ernaast staan. Maar je hebt bijna niks gedaan. Maar dat, zo gevoelig zit het neurologische systeem van ons lichaam in elkaar.
Maar je kijkt dan heel erg naar die microarticulatie. Kijk je ook naar concepten? Hoektandgeleiding, groepsgeleiding?
Laat ik zo zeggen. Je hebt, ik denk wereldwijd wel 10 verschillende artsen. Of misschien nog wel veel meer. Van allemaal met hun eigen wijsheden. En wat mij betreft. Als ze daar therapie succes mee hebben. Dan moeten ze dat vooral aanhouden. Want als iets therapie succesvol is. Dan moeten ze dat handhaven. De T-scan heeft mij echter geleerd. Ook omdat ik andere occlusie-articulatiecursussen allemaal heb gevolgd. De T-scan heeft mij geleerd dat mijn persoonlijke mening is dat ik het liefst fronthoektandgeleiding, mutual protection, snelle disclusie. Dat is voor mij, de waarheid. Dat is mijn waarheid. En als je vanuit CR werkt of... andere filosofieën. Ik heb er niks op tegen. Zelfs dan kan je ook de T-scan gebruiken. Want het is alleen maar een diagnose meetapparaat.
Ja, dus een concept wat in jouw handen heel goed werkt. En wat ik zelf ook zie in de praktijk. Als we kijken naar het stukje hardware. Dus we hebben een handstuk, een apparaat wat je in je handen neemt. Waar aanknop op zit en nog toetsen om wat instellingen te wijzigen. Daarnaast heb je een papier wat misschien het meest belangrijk is, de sensor.
Ja.
Kan je daar eens over vertellen, hoe dat stukje techniek in elkaar steekt?
Nou, de eenvoudige manier van uitleggen is zeg maar dat die sensor bestaat uit 2 polyether laagjes. En het is een beetje te vergelijken met Polaroid-brillen. Polaroid heeft zeg maar een verticale of een horizontale lijn. Maar als je dan met de 90 graden bocht een andere Polaroid-bril erachter zet, dan zie je niks meer omdat die dingen gekruist zijn. Nou is de bovenkant van de sensor is zeg maar de verticale en de onderkant, die andere sensor, is de 90 graden daarop gedraaid. Dus je hebt ongelooflijk veel kruisjes van, want er zitten allemaal ook metalen draadjes in, of hele dunne elektrisch geleidende draadjes in. En als je die op elkaar drukt, dan gaan ze meer of minder contact maken. En er zit ook nog een stofje tussen. Dat is allemaal voor de elektroleuten, hoe noem je die, de technici. Maar dat betekent dus dat daar een bepaalde mogelijkheid is dat ze in 256, als ik het goed zeg, laagjes, verschillende dingen, druk kunnen meten. Maar wel een relatieve druk. Uit mijn hoofd weet ik dat niet, maar er is een gouden standaard drukmeter. En die volgt dan hoge druk, lage druk, hoge druk, lage druk. En dus als ze dat dan met de sensor van de T-scan doen, volgt die nog beter dan alle andere sensors die op dit moment op de markt zijn, exact, precies, die gouden standaard drukmeter, die dus als referentie-calibratieapparaat wordt gebruikt. Dus het is in mijn ogen gewoon een super reproduceerbare drukmeter.
En nou is dat papier is ongeveer 80 micron dik, wat ik nog weet.
Moet je teleurstellen, het is 100 micron.
Het is 100 micron, is nog dikker. Wat ook wil zeggen dat eigenlijk alle contacten die kleiner zijn dan 100 micron worden geregistreerd. Is dat nog van belang?
Nou, dat is eigenlijk een denkwijze van die ontstaan is doordat mensen met articulatiepapier werken. Werken ze met articulatiepapier, dat oude papier van Bausch is geloof ik ook iets van 100 of misschien zelfs 200 mu. Dat hele dikke papier. En dat is inmiddels teruggebracht door de mensen die met articulatiepapier werken, oftewel bijna iedereen, tot de dunste, die is 8 mu. En nu is er dus zeg maar een soort dogmatische filosofie ontstaan, dat je dus alleen met 8 mu, en misschien met 16 mu of 20 mu, dat is het ook nog, dat kan nog net, je beet bepaalt. En daar ben ik het eigenlijk mee eens. Want op dat moment dat je je beet bepaalt met een articulatiepapiertje, dan leg je dat articulatiepapiertje of links of rechts ergens tussen die kiezen. En als je dan met 200 mu ertussen gaat zitten, dan is dat scheef. Want dan zit er als je het rechts doet, dan zit er links niks. Dan gaat die kantelen, die kaak. Als je dat doet met 4 mu, dan is dat kantelen dus niet of nauwelijks aanwezig. Maar heb je een betere beetregistratie. Dus dat ze zo dun mogelijk willen, sta ik 100% achter. Maar met een T-scan heb je dus eigenlijk geen articulatiepapiertje. En dat is ook waarom ik tegen die vergelijking ben dat het een elektronisch articulatiepapiertje is. Met de T-scan heb je een sensor en die gaat en links en rechts en bij de voortanden. Dus het bedekt de hele tandenboog. Op het moment dat je dan zeg maar dichtbijt als een schaar, wat eigenlijk in mijn filosofie betekent dat je dus als eerste contact bijt maakt op je zevens, ervan uitgaande dat de achteren er niet zijn. En dan krijg je dus, dat zie je ook met splints, dat dan juist die achterkant veel te snel geraakt wordt. Maar met een T-scan en als je de goede B doet en je kaakgewrichten zijn bepalend hoe je dichtbijt, dan komt eigenlijk eerst contact fronthoektand en dan glijdt dat langzamerhand. Eigenlijk min of meer gelijktijdig moeten die de MIP-positie ingenomen worden. Most intercuspid position. En dan betekent, en dat zie je dan ook in de praktijk gebeuren, is dat mensen dan op die manier dichtbijten, dat ze veel ontspannender dichtbijten. En dan is de dikte van de sensor dat die 100 mu is. En op sommige plekken is die inderdaad ook misschien iets minder dik. Maar op dat moment is die dikte niet meer echt relevant. Want die sensor zit tussen die kiezen en waar die als eerste raakt, dat is, omdat die eind boven en onder zit, ja, dat is alleen 200 mu, of 100, dan maak ik het nog erger, 100 mu iets eerder. Maar het, in de praktijk blijkt het dus gewoon absoluut niets uit te maken of die nou 100 mu is, of wat ze hebben ook getest met 60 mu, maar dan werd dat vliebertje, die sensor werd een beetje te dun. En omdat het uit de praktijk blijkt goed te zijn, is dit de meest gunstige dikte voor T-scanmetingen. Het enige waar we tegen moeten vechten is dat er nog steeds het verkeerde dogma, of nou verkeerde, het dogma is van het moet zo dun mogelijk. En als ik het aan tandartsen uitleg, leg ik ook vaak uit, op het moment dat je een bijl hebt, dan zit er een voorkant aan en daar klief je houtjes mee. Maar als je die bijl 180 graden draait, is er een platte kant en dan kan je een paaltje mee in de grond slaan. Als je dat, dus je hebt twee functies van één en dezelfde bijl. En zo heb je met articulatiepapier, gebruik ik articulatiepapier voor twee functies. En dat is heel dun als ik relatie wil bepalen met een articulatiepapier. En dat doe ik in de algemene praktijk als ik zeg maar de dingen snel wil controleren. Maar ik heb ook dat goedkope bouwpapier. En dat vouw ik dan nog dubbel ook. Want dat is de achterkant van de bel, in mijn vergelijking. Want dan wil ik eigenlijk hele veel inktvlekken maken in de mond, die dan overeenkomen met de blauwe vlekken die ik dan op de monitor zie. En op die manier kom je tot op de vierkante millimeter exact uit daar waar het echt aan het storen is als prematuur contact.
En even nog daarop voortbordurend is, als je een beetverhoging doet, dan ga je ervan uit dat als je de beet verhoogt in het front met 3 millimeter, dat die achteraan 1 millimeter is. Die sensor is denk ik overal ongeveer even dik.
Die is even dik.
Moet je hier dan nog rekening mee houden bij de interpretatie van de gegevens?
Ik ga niet uit van dat soort waardes met 3 millimeter, 1 millimeter. Want ik steek nu mijn vinger in mijn mond en maak hem nat. Het is natte vingerwerk dat iemand ooit heeft gezegd uit gemiddelde van het moet voor in de front iets hoger zijn dan lager. En op het moment dat je een goede beetregistratie hebt gedaan, op ieder zijn eigen wijze, dan krijg je zeg maar met die mock-ups allemaal wat tegenwoordig met zo'n totaal rehabilitatie dus gebeurt, dan zit dat gewoon als zijnde de goede beetregistratie, de goede uitvoering als je het gedaan hebt. Maar daarna blijkt dan met T-scan of je voor de voorkant te zwaar belast wordt of juist de achterkant te zwaar belast. En zo controleer je je eigen werk eigenlijk ook met de T-scan.
Ja. Ja. Je gaf zelf daar straks al aan dat je zelf een behoorlijke leercurve hebt gehad in het apparaat. Dat het toch een paar jaar heeft geduurd voordat je misschien voor jezelf zei van nou, nu heb ik toch wel een beetje het idee dat ik het door heb hoe dat gewerkt. Als je nu als tandarts dat wil leren, waar kun je dan beginnen? Wat zijn er cursussen? Zijn er manieren om hiermee vertrouwd te raken? Want het vervelende is dat je met zo'n apparaat komt te zitten, een patiënt erbij. Je kan het aantonen aan de patiënt op het scherm wat er gebeurt. Maar als je er vervolgens die data niet kan interpreteren en als je het er niet uit kan halen, dan zit je een klein beetje voor lul.
Ja, dat is ook uit eigen ervaring zeker.
Ja.
Ik kan me dat helemaal voorstellen. Toen ik het er net had over die leercurve, dat is omdat ik eigenlijk ingestapt ben T-scan kaakgewrichtsklachten. En daar was ik heel enthousiast over. En dat is nogal een tijd wat dat duurt. Maar op het moment dat we nu tandartsen vertellen over de T-scan, zeggen we niet dat het een specialistisch apparaat is voor de kaakgewricht. Nee, wij zeggen dat het is een diagnoseapparaat waar je je eigen werk mee kan controleren, omdat het ongelooflijk belangrijk is dat het op de, zeg maar, de 10 millimeter klopt en dat er niet een overbelasting ergens wordt gemaakt. En dat is, daar heb je geen 3 jaar voor nodig om dat te herkennen. Hoe is de opleiding? In Groningen zijn ze het verst op de universiteit dat er blokken zijn waar er mensen, docenten zijn die leren omgaan met de T-scan. Nijmegen is eigenlijk loopt iets achter, maar ik denk over een paar jaar ook hetzelfde. En helaas moet ik zeggen dat in de ACTA er nog geen introductie van de T-scan mogelijk is geweest. Op het moment dat je het wil leren, is het op dit moment zo dat een praktijkeigenaar kan vragen om een try before you buy. En dat betekent dat Easy Dental Care dat ding een maand neerzet. Je elke week begeleidt van hoe je die hoge punten van bijvoorbeeld het plaatsen van een kroon. Is die te hoog of is het een gewoon gewenningsproces? Heb je een prothese geplaatst of een partieel prothese? Is dit wel goed? Ik heb mezelf gecontroleerd. Nou, dan word je begeleid een maand lang. En op het moment dat je dan het gevoel hebt van, nou, dat komt wel goed. Ik wil dat ding eigenlijk misschien wel kopen. Dan kom ik ook nog een keer langs, ongezamenlijk, op een dagdeel, 4 patiënten, 5 patiënten gezamenlijk te helpen. En dan heb je echt de eerste eerste principes wel door. Alleen ik weet dat er een onzekerheid is van het overzetten van de monitor naar de mond. En die onzekerheid die zit met name in het hoofd van de tandarts. Mijn theorie daarover is eigenlijk heel simpel. Op het moment dat jij, Marco, een vulling maakt, een mooie 3,5 vlaks composiet, een knobbeltje opgemaakt, jij bent bezig om die hele mooie vorm te maken. En dan heb je helemaal geen gêne om het een beetje zus of een beetje zo vorm te geven. En hou je articulatiepapiertje ertussen. De patiënt zegt, ja, nog iets te hoog. En je kijkt naar het blauwe vlekje en je haalt het blauwe vlekje weg. Perfect, zegt hij dan. Het is helemaal goed. Dat doe je zonder met een articulatiepapiertje. En op het moment dat je met een sensor iets gaat kijken, bijvoorbeeld die vulling, meneer, die komt daarna bij mij. Ik hou er een papiertje tussen en ik constateer toch dat op dat ene vlakje er nog steeds een overbelasting is. En ineens mag ik het niet meer aanraken, want dat zeggen ze op de universiteit.
Want dat voelt prettig voor de patiënt.
Nee, want je moet eigenlijk gewoon helemaal niet aan de occlusie komen, want dan ben je met een beetverlaging bezig. En daardoor hebben heel veel tandartsen het dogma in zich dat ze dus, als ze aan het occlusale vlak zitten, dat ze met malpraxis bezig zijn, want wetenschappelijk is bewezen dat je geen beetverlaging mag doen. Maar eigenlijk doen we met een T-scan bijna nooit beetverlagingen, maar beetverruimingen in horizontale zin.
Welke verschillende data geeft dit apparaat precies? Wat kan je hier veelal uit opmaken?
Het zijn eigenlijk, waar ik vanuit ga, drie verschillende data. Dat is de timing, dat is wat komt als eerste kracht en wat raakt als eerste, wat raakt als tweede. De tweede is, als er zeg maar vol dichtgebeten wordt, welke kies krijgt uiteindelijk de zwaarste kracht te verduren. Dat is de tweede. En de derde is de meting van waar zeg maar het evenwicht van de beet. Of je 80% met de rechter masseter, om het eenvoudig te houden, dichtbijt. En maar 20% met de linker masseter dichtbijt. Oftewel, die krachtenverdeling, die zit, dat is je derde belangrijke item waar je naar kan kijken. En dat is allemaal informatie die nuttig is en die je met een articulatiepapiertje er niet uit kunt krijgen. Dus zelfs de beste occlusionist, tandarts, die kan het met een papiertje niet krijgen, omdat dat die informatie gewoon niet geeft.
En hoe laat je de patiënt dichtbijten? Wat voor protocol heb je daarin?
Ik heb daar een protocol in dat ik ze in een rechtop zittende positie met het hoofd niet tegen de hoofdsteun. Dat ze dus het hoofd zelf moeten dragen op de schouders. Hè. Oep, zo zit je recht. En dan zeg ik, bijt maar dicht. En dan, veel mensen hebben dan een neiging om hun tanden dicht te bijten, want dan doen ze dat te veel proaal naar voren toe. Dus ik doe altijd eerst drie keer tak, tak, tak. Of dat wel klapper kiezen, zo noem ik dat. En dan laat ik ze direct daarna wel dichtbijten met halve kracht. En dat moeten ze dan even hun kies op elkaar houden. En als laatste mogen ze dan voluit. Het leuke is dat je dan eigenlijk vrijwel bij iedere patiënt een habituele beet hebt van de beet die ze op dat moment hebben, met of zonder een goed functionerend kaakgewricht. Want het kan een gecompenseerde beet zijn, omdat het rechter of het linker kaakgewricht met een displacement te maken heeft, of een total of een partiële displacement van de discus. En dat is dus iets waar je dus met occlusie ook op moet letten, dat je dus wel weet dat je niet iets gaat inbouwen wat verkeerd is. Dus mijn beet is kijken naar het kaakgewricht en dan de meest ontspannen beet in rechtop zittende positie. Omdat ik van mening ben dat als je met je kin of met je vingers en je duim en je vingers die kin gaat manipuleren, dan is het de beet die de tandarts denkt dat goed is. Maar of de neurologie van de patiënt het daarmee uiteindelijk mee eens is, dat is dan ook weer de vraag.
Ja, en laat je de patiënt dan hard dichtbijten? Laat je ze alleen bijten of laat je ze ook schuiven?
Verschillend. Want je kan ook zeg maar drie keer hard laten dichtbijten. Om te kijken of die beet reproduceerbaar is. Maar dan heeft hij drie keer hetzelfde gedaan. En doordat ik dan zeg maar dat tak, 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 halve kracht, hele kracht doe, krijg ik wat meer informatie over hoe de neurologie, de reflexen in de mond zich afspelen. Dus dat heeft alles te maken dan weer met kaakgewicht en spieren en de neurologie. Als ik gewoon eenvoudig in de tandartsstoel, ik heb een kroon gemaakt, dan doe ik dat niet. Nee, want dan heb ik zeg maar voor die tijd heb ik een T-scan beeld. Zeg maar als het element geprepareerd is, dan is die uiteraard veel te laag. Want er zit de noodzakelijke ruimte tussen. Dan heb ik een T-scan beeld. Dat sla ik op. komt de kroon erop. Heb ik weer een T-scan gemaakt. En dan kijk ik of dat hele beeld veranderd is. Want dan is dat door die kroon dat dat zo verstoord is. Nou, en op die manier is het soms mogelijk, of is het zeer regelmatig, noodzakelijk moet ik zeggen, dat je toch van die nieuwe kroon een klein beetje moet polijsten. En ik noem het met name polijsten, want er is dus een soort idee in de Nederlandse, nou niet alleen in Nederland, in de tandartswereld, als jij voor €600 of meer een kroon hebt laten of plaatst bij iemand, en je begint er 10 seconden nadat hij erin zit met een frees overheen te frezen, en dan denkt hij, bij wat voor tandarts ben ik nou terechtgekomen? We hebben dus eigenlijk het idee dat als de tandtechnicus een kroon maakt, dat we hem plaatsen en dat het dan ook altijd perfect is. En helaas is dat niet het geval. En dat ligt niet in mijn praktijk omdat ik een waardeloze tandtechniker heb. Het is gewoon onmogelijk voor zelfs de beste tandtechniker om op 4, 8, 16 mu precisie en ook in welke hellingshoek die knobbels zijn, naar de fissuren, naar de knobbels toe. Want dat kan bij de laterale excursies, kan dat belangrijk zijn. Dat is onmogelijk dat hij op dat precisieniveau kan werken. Hij kan het benaderen. En als tandarts kan het dan zijn dat als je zo'n kroon plaatst, dat hij perfect is. Maar het kan ook zijn dat hij op één plekje net niet perfect is. En dat haal je eruit met een T-scan. Haal je dat er niet uit, dan kan het zijn dat hij na een maand of na een jaar ineens of een wortelkanaalbehandeling nodig heeft, of dat er een stuk porselein afgechipt is als het een zirconie porseleinkroon is. Oftewel, je voorkomt daardoor vaak problemen en je maakt duurzamere restauraties.
Ja, en het mooie van het apparaat is denk ik ook wel dat zelfs als de patiënt het niet direct zelf merkt dat een kroon die je net geplaatst hebt te hoog is, dat je het wel op het scherm kunt laten zien. Met heel mooi met balkjes kan je het heel visueel maken voor de patiënt.
Ja, dat is echt een ongelooflijk hulpmiddel om het duidelijk te maken dat wat er aan de hand is. En dat is een goede aanvulling
voor
jouw kant.
Ja, dat is qua communicatie heel, heel fijn naar de patiënt. Je kan het gewoon direct laten zien. Het lastige is, als je dan niet weet wat er precies aan de hand is, dan is het ook wel soms heel moeilijk om dat dan uit te leggen. Je noemde net al, je protocol van scannen is tap, tap, tap. En dan een beet met halve kracht en een beet met volledige kracht. En dan zei je, dan kan ik zien of de beet goed reproduceerbaar is.
Ja.
En indien die dat is, is dat makkelijk. Dan kan je gewoon de data interpreteren die je hebt. Als die niet goed reproduceerbaar is, waar ga je dan aan denken?
Dan is het meestal het kaakgewicht wat zorgt dat het niet in herhaling steeds hetzelfde doet. En dan ga ik niet doorzetten, occlusie is alles. Nee. Dan moeten we zeg maar wat meer onze aandacht besteden aan het kaakgewicht. En dan werk ik in eerste instantie, ik probeer het altijd zo eenvoudig te halen. Dan zet ik met een aqualyzer, doe ik ertussen. En dan 5 minuten later kijk ik of er wel een reproduceerbare beet is. Soms zeg ik, hier heb je een aqualyzer, ga lekker naar huis. Als je de volgende keer in de auto naar mijn praktijk komt, doe dan dat ding in je mond. En dan... Want de aqualyzer equilibreert. Zet
is
alles
een
in
splint met water.
Met water, ja. Die alles zorgt dat het links en rechts hetzelfde is. Dezelfde krachten ook gaan komen. En dat kan je dan ook weer met de T-scan leuk zien. Als je met een aqualyzer in de T-scan ertussen zet, het is echt 50-50 dan links en rechts. En dat werkt rustgevend voor het kaakgewicht. Dan ben je eigenlijk aan het deprogrammeren. En dan komen die mensen bij mij in de praktijk en doen ze de aqualyzer uit. Mogen ze absoluut niet dichtbijten. Want als ze eenmaal of tweemaal die kiezen op elkaar hebben gehad, is die oude neurologische pattern is weer terug. En dan heb je het eigenlijk weer verpest. Maar dan doe ik pas een occlusie. En in hele ernstige gevallen doe ik een relaxatiesplint of op een NTI gelijk een splint om even te deprogrammeren. Het COIS deprogrammer. Dat soort dingen. En dan de beet nemen.
Nou, het gevolg van een traumatische occlusie op een element kan zijn dat je frimitis krijgt. Dus dat het element gaat bewegen. Zie je dit terug in je scan? Want ik kan me voorstellen dat als het element wordt belast en het gaat bewegen, dat je niet die grote piek gaat zien in de software die misschien wel zou verdienen.
Bij die paropatiënten kan dat inderdaad zeker het geval zijn. Maar wat grappig is, is zeg maar zo'n beet bijt zich, of een beet bouwt zich op, is even constant. En als je open doet, dan laat je weer los. En degenen die het langst blijven hangen, zijn eigenlijk de meest mobiele elementen. Maar dit is eigenlijk al een klein beetje meer hogeschool T-scan bekijken, want dat zou je zeker niet in het begin doen.
En misschien nog zo'n vraag, merk je verschil in de propriocepsis, hoe mensen reageren als een element avitaal is of niet? Met andere woorden, hebben ze sneller door dat de occlusie niet klopt op een vitaal element dan op een avitaal element?
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet die ervaring heb dat dat zo is, maar dat ik theoretisch zeg, het moet zo zijn. Maar eigenlijk moet ik dan, als ik dat zou moeten merken als therapeut of dan het zelf, zou ik hem eerst zeg maar vitaal een aantal scans hebben moeten nemen, dan een endo ergens gedaan hebbende, en dan merken dat hij minder reageert. Dus dat heb ik niet zo. Maar theoretisch is het echt zo dat een endodontisch behandeld element veel minder proprioceptisch reageert. Wat in al die tijd dat ik mij daarmee bezighoud, heb ik bij Annemie Gobbing laatste Jay Levy horen praten over de tand als orgaan. En hij bevestigde eigenlijk nog eens een keer overduidelijk dat wij als tandarts eigenlijk, dat zijn niet zijn woorden overigens hoor, maar we zijn eigenlijk als olifanten in een porseleinkast. Want die tand is zo ongelooflijk sensibel. Het zit in de PDL, zit zo ongelooflijk in driedimensionale richtingen. Vezels die ons in driedimensionale richtingen naar onze onbewuste hersenen informatie geven, waarop wij dan weer reageren met onze onbewuste hersenen door verschillende spierspanningen aan te nemen. Niet alleen hier, maar zelfs door in nek, schouder, rugspieren, overal. Maar het nieuwe voor mij was dat hij dus ook nog ons vertelde dat er in de pulpa, waar ik altijd heel eenvoudig van dacht, dat is voor warm en koud en als er caries is, dat er een ontsteking in komt, dan doet die pijn. Maar ook in de pulpa zitten mechanoreceptoren die zeg maar de trillingen van de in het element opvangen, waardoor bijvoorbeeld een element weet of we nu een wortel aan het eten zijn of een zacht gebakje. Want in een zacht gebakje bijt je heel anders dicht dan in een wortel. En die schuifinformatie, die trillinformatie, die komt vanuit die. Dus wij zitten zo waanzinnig, wij als tandartsen, zo waanzinnig in een gevoelig gebied te werken, zonder dat we dat ons eigenlijk dagelijks realiseren.
Ja, een mooi voorbeeld vind ik zelf ook het moment dat je je voortanden op elkaar zet en dan daarna je kies op elkaar zet, dat je voelt hoeveel meer kracht je op dat moment kan geven. En die terugkoppeling van het bijten op je voortanden om de boel te beschermen. En ik denk dat dat ook de reden is waarom fronthoektandgeleiding zo mooi werkt.
Ja, maar dat mag je niet zeggen. Hè? Het is nog steeds niet bewezen dat het beste
is. Nee, klopt. Maar ik denk als luisteraars nu hun voortanden op elkaar zetten en daarna hun kiezen, dat ze het zelf ook wel merken wat het verschil is.
Ja, het is ook iets wat ik in de praktijk zeer regelmatig ook bij patiënten aangeef, die bruxeren. Op het moment dat je zeg maar, het maakt niet uit wat, iets hards tussen de tanden zet, hou dat vast. En probeer er hard op dicht te bijten en dan laat ik ze gelijktijdig bij hun slaap de temporalis voelen. Bij die voorste spierbuik. En daar komt niks. En dan haal ik zeg maar, dat gaat een stukje tegen de tanden weg. En dan zeg ik, bijt nou eens dicht en dan doen ze een kies op elkaar. En dan voelen ze, jeetje, wat heb ik hier een spierbuik zitten. En dat is ook de reden dat zeg maar als je de NTI-spalk in het verleden, dat die zo succesvol was. Van, de mensen hebben geen hoofdpijn meer en dit. En dan, ja, dan mocht je maar een paar weken dragen. Maar dat, na 2 jaar dragen had je dan een open beet gecreëerd. Al eerder. Maar dat is een teken van hoe je spieren reageren op informatie vanuit je PDL.
Ja, ja. Hey, en iets waar ik zelf geen tot weinig ervaring mee heb, zijn trigger points. Dat hebben ze ook bij mij in de opleiding nooit genoemd. Is dat iets waar jij door T-scan meer inzicht in hebt gekregen? Geloof je überhaupt in het bestaan van trigger points?
We zitten nou niet in mijn praktijkruimte. Maar als je in mijn praktijkkamer had gezeten nu, dan had je een hele grote poster aan de wand gezien met trigger points van de masseter, de mondbodemspieren, en de temporalis. En welke triggerpoints dat zijn. Want de triggerpoints van die spieren, dat zijn de elementen van voor naar achteren. Dus je masseters heeft in de zijdelingse delen, kunnen allemaal triggerpoints zijn. Temporalis heeft 3 spierbuiken. De achterste spierbuik is voor de molaren. De middelste is meer premolaar. En de voorste is hoektand en zelfs een beetje die gastricus mondbodemspieren. Dat zijn je onderelementen of zelfs ook je bovenelementen. Kortom, ik werk de hele dag met triggerpoints. En het is denk ik de meest onderschatte kiespijnklacht of verkeerd behandelde kiespijnklacht die er is. En het is onderschat, want we denken allemaal, ik ook trouwens, voor het gebruik van de T-scan heb ik nog nooit een revert pain vanuit de spieren behandeld. Want dat wist ik gewoon niet. Maar nu ik dat al die meettoestanden heb en dergelijke, blijkt dus dat het zo ontzettend vaak voorkomt, die revert pain. En dan is dat niet omdat die kies te hoog is, maar omdat het hele systeem verkeerd functioneert, waardoor die spieren eigenlijk 24 uur per dag actief moeten zijn om te kunnen functioneren. Worden die spieren verzuren, krijgen spierknopen en dan geeft dat zijn punt van pijn, bijvoorbeeld in de 2-6 of in de 2-5. En aan die 2-5 zit alleen maar een vulling in of zelfs dat niet, maar die patiënten blijven maar klagen. Het is pijn, het is pijn. En als dan als wil je mensen helpen, uiteindelijk denk je dan, weet je wat, ik haal die zenuw eruit, het zal wel een pulpitis zijn. En dan was het vaak over. En dat was voor mij, tot kort geleden, waarom is het dan over? Want de informatie komt toch uit het PDL? En sinds de cursus van Jay Levy weet ik dus dat ook in de pulpa er hele belangrijke mechanoreceptoren zitten. En dat zijn de receptoren die de revert pain. Als er revert pain is, dan is het die zenuw die dan zeg maar wel een opluchting geeft, want die is overprikkeld door dat.
En ik stel me dan voor dat er een patiënt komt met een pijnklacht in een 2-6. Mm-hmm. En dat jij je dan bewust bent van die triggerpoints en daar gaat zoeken, misschien op de masseter, waar dat zo'n punt kan zitten.
Nou, wat ik dan doe als die 2-6 heeft, ik kan me voorstellen dat tandarts A van het dorp verderop, of van 6 dorpen verderop, dan is het in ieder geval niet persoonlijk, dan denkt van, oh, dan ga ik bij die 2-6 ga ik eens kijken. Nou, er zit wel een hele grote vulling, maar ja, het ziet er wel goed uit. En die is helemaal gefocust op die 2-6. Dat doe ik dus in eerste instantie ook. Mensen die bij mij met dat soort persisterende pijnen komen, hebben meestal ook alles al doorlopen bij de tandarts-kaakchirurg. Dus daar ga ik dan vanuit dat dat wel goed is. Maar is het uit mijn eigen praktijk kiespijn, want dat komt ook voor, dan doe ik gewoon eerst het normale reguliere werk, kijken of de secundaire caries. Daarom doe ik altijd, maar dan ook echt altijd, een T-scan ertussen. En als dan blijkt dat in die T-scan dat element helemaal niet overbelast wordt, ook niet nog niet een graantje overbelast wordt, dan kijk ik waar wel dan de overbelasting zit. En die haal ik weg. En dan is ineens die kies. En die zit dan bijvoorbeeld bij de 1-7. Hè? Dat is aan de totaal andere kant. Maar door die verkeerde functie, het ontwijken van deze gevoelige kies aan de andere kant, krijgen ze allemaal parafuncties in het kaakgewricht en in die spieren. En daar komen die triggerpijnen dan vandaan. Dus dan behandel ik een pijnklacht aan de 2-6 door bijvoorbeeld de 1-7 een knobbeltje een tiende millimeter te veranderen.
Dus je kijkt dan ook puur naar de objectieve data en gaat in eerste instantie dan.
Ik ga eigenlijk, de patiënten zeggen, ik weet zeker het zit hier. En ik wijs nou dus zeg maar de 2-6 aan. En dan zeg ik ook heel open eerlijk, u mag het zeggen hoor, maar ik luister toch niet naar u. Ik zeg, ik luister pas naar u als ik op de monitor gezien heb dat u gelijk heeft.
Hey, en welke lichamelijke klachten zie jij zoal ontstaan als gevolg van dat ongunstige krachtenspel? Welke klachten zie je vaak voorbij komen en welke reageren dan ook goed op T-scan-therapie?
Nou, eigenlijk als een verzamelnaam alle TMD-achtige klachten, die kan je heel veel met occlusie behandelen. En ik wil ook in deze podcast weer met nadruk vermelden dat mensen die van mij en van T-scan-mensen weten dat ze de T-scan gebruiken, denken ze altijd dat wij dan op dat moment ook de mening hebben dat occlusie alles is. En psychisch en ademweg. En dat is allemaal niet belangrijk. En genetische factoren is niet belangrijk. Nee, occlusie is alles. Dat is helemaal niet waar. Wij denken helemaal niet zo. Al die andere multifactoriële mogelijke oorzaken. Zeg maar dat model van de ACTA. Daar sta ik 100% achter. Alleen wat er in de loop der jaren gebeurd is. Is dat ze zeg maar de occlusie. Van 50 jaar geleden vonden ze dat heel belangrijk. Is langzaam helemaal uit dat multifactoriële gebeuren verdwenen. En heeft nog maar, bij wijze van spreken, 3, 4, 5% mogelijk doorzaak. En ik wil zeggen, van geef dat nou weer zijn volledige belangrijkheid terug. In gelijk met de psychische factoren, de genetische factoren, de leefstijlfactoren. Want op dat moment heb je toch ineens een stuk uitgebreider en betere diagnose. Maar ze denken dat wij nog steeds hetzelfde zijn als 50 jaar geleden. Nee, occlusie is alles. Nee, absoluut niet.
Maar wat zijn zoal zaken in de anamnese, die als je een intake hebt, een nieuw patiënt, waar jij bedacht op bent van, hey, dat zou wel eens uit de mond kunnen komen uit de verkeerde occlusiearticulatie?
Ik vraag dan in tegenstelling tot, kijk, we hebben zo'n algemene vragenlijst over wat ziek zijn en wat heb je gehad, gebruik je medicijnen. Vraag ik eigenlijk bijna standaard, heeft u wel eens hoofdpijn? Heeft u wel eens migraine? Heeft u nek-schouderklachten? Heeft u wel eens rugpijn? Gaat u regelmatig naar een chiropractor, osteopaat of fysiotherapeut? En daar komt heel vaak wel een ja-antwoord tussen. En dan, ik heb altijd bij een intake ook dan de T-scan ertussen. Het is eigenlijk hetzelfde als dat je een pocket status maakt. Toen ik begon maakten we helemaal nooit nergens een pocket status, niemand niet. En toen is dat toch wat belangrijker geworden en terecht. En bij ons in de praktijk, bij een intake, hoort dus de pocket status erbij. Net zoals de T-scan, of ik moet het andersom zeggen, hoort de T-scan beeld er net zo bij. Hoe is de occlusie nu en hoe is de pocket status nu? Zodat je dat kan vergelijken met later.
Ja. Ik wil even afsluiten met een belangrijk punt wat ik vaak voorbij hoor komen als het gaat om de T-scan. En dat is over de prijs van de T-scan, die je ook al in het begin noemde. Die voor jou ook in het begin was fors. Mm-hmm. En wat je daar dan vervolgens voor terugkrijgt. En nou denk ik dat het uit eigen ervaring, het is misschien niet eens direct dat je, je uurloon daarop vooruit gaat. Maar dat je het meer moet zien als een microscoop bijvoorbeeld. Dat je in je kwaliteit van werk laat verbeteren. Hoe zie jij dat?
Nou, je hebt er een klein beetje zelf ook het antwoord gegeven. Op het moment, en dat is het moeilijkste eigenlijk. Zeg maar als verkoper of als collega-tandarts. Om zeg maar, als ze allemaal precies hetzelfde zouden weten. In één keer met een knop omdraaien als ik. Zouden ze die 11.000 euro een lachertje vinden. Zo goedkoop. Want het is zo ontzettend belangrijk. Maar je moet eigenlijk een heel relatief duur apparaat gaan verkopen aan iemand die er nog mee moet leren werken. En dan is het zo moeilijk om hun te overtuigen dat het misschien wel de beste investering is die ze de afgelopen 10 of de komende 10 jaar zullen gaan doen. Dat zijn dus opmerkingen van mensen die stap wel gemaakt hebben om de T-scan aan te schaffen. Ja, ik ben in ieder geval blij dat er UPT-tarief voor is. Hoor, want dat betekent dus dat je, voordat er een UPT-tarief van was, was je eigenlijk nog een soort van illegaal bezig. Ook geheel volgens de KNMT hebben we toen een ander tarief, UPT-tarief gekozen wat gebruikt mocht worden, gedoogd werd. Maar we hebben nu zelfs een UPT-tarief ervoor. Dus je kan in de dagelijkse praktijk keurig netjes een G09 rekenen. Als je een kroon geplaatst hebt, eigenlijk moet je volgens de tarieven 2 kronen plaatsen. De logica ontgaat mij, maar dat heeft de wijze heren elders verzonnen. Dat je het alleen maar mag doen met 2 kronen. Dus er is wel een vorm van return on investment. Maar de mooiste return on investment, want je wil een afsluiting hebben. Ja, komt-ie. Is dat je zoveel meer plezier in je werk gaat hebben, omdat je door gaat krijgen hoe een mond functioneert. En als je dat eenmaal door hebt, wordt het tandartsvak eigenlijk elke dag 10 keer leuker. En dan is 11.000 gulden of euro, zie je, ik ben 66, dus kom ik weer met guldens. Dan is 11.000 euro eigenlijk helemaal niet een dure investering.
Helemaal goed. Mag je bedanken?
Heel graag. Ik vond het leuk.
Ja, leuk. Dankjewel. Tot zover deze aflevering. Ik hoop dat je er wat van hebt opgestoken. Voor afleveringen en meer informatie over de onderwerpen, als ook feedback en contact, verwijs ik je graag naar de website dentiplus.nl.